Goedemorgen.
Goedemorgen.
Dag Olaf. Ja, ik ken Olaf al als een jongen van 19, geloof ik. Hè? En nou is hij al op pensioen. Ja, dus dan mag ik altijd wel iets extra's doen. Ja, ik zal in dit verhaal in de ochtend vooral stukken voorlezen. Het is van een schrijver. Ik heb... Het is een Japanse schrijver die op een of andere manier in mijn leven gekomen is. Nooit persoonlijk ontmoet, maar ik zeg het maar met mijn woorden. Louise, ik heb gevraagd om het haar of zij het nou uit wilde leggen. Zij kan dat beter, maar ik heb een Japanse vriendin gehad toen ik net in Leuven benoemd was. En dat was ooit de vriendin van deze schrijver Endo. En die Endo was zeer apart. En ik heb dus heel veel van haar gehoord over hem. En ik heb dus door haar al zijn boeken gelezen. En ik zou gewoon wat flarden willen voorlezen. Omdat het me nog altijd zo raakt. En omdat het zo te maken heeft met compassie. Maar dan ook grenzeloze compassie. En... met mislukken. Hij voelde zichzelf ook in zijn leven. Hij had zichzelf afgeschreven. En er waren ook aspecten in zijn leven die heel duister waren. En het is ongelooflijk moedig dat hij daarover durft te schrijven. Ja, vooral ook op erotisch gebied en zo. En hij heeft dat van zich af kunnen schrijven, maar hij heeft ook kunnen... niet alleen schrijven, maar heeft ook kunnen schreeuwen daarover, zo uit zijn hart. He, en schreeuwen en om redding. En hij heeft een ongelooflijk diep, grenzeloos diep vertrouwen in compassie gekregen. En hij noemt me, hij is katholiek, dus een katholiek Japans schrijver. Maar voor hem zijn toch de symbolen van compassie de vrouwelijke gestalte. Hij heeft het elke keer over de moederlijke vergeving, he, over het moederlijke licht. En over Kuan Yin. En over Kuan Yin die voor hem eigenlijk hetzelfde is als Amida Buddha. Ook een bijna vrouwelijke gestalte. En hij verbindt het vooral met een gestalte die hij ontdekt heeft. Endo, in India, een beeld. Ik kende het niet. Chamunda of Chamundra, ik zal het voorlezen. Dat is een totaal, laat ik zeggen, ontluisterende Kuan Yin. Dit is altijd nog een mooi beeld en we stellen ons dat ook lichtvol voor, maar dit is een verlopen, verziekte, onder de zweren zittende, uitgehongerde vrouw die ondanks dat iedereen blijft voeden. Nou, dat beeld wordt ook zo weergegeven als een voedende moeder terwijl ze niets meer heeft, terwijl ze eigenlijk stervende is. En dat vindt hij het diepste symbool voor de compassie. En dat brengt hij dan ook in verband met de rivier de Ganges, die in India ook vaak de moederrivier genoemd wordt, waar de levenden zich baden, waar de doden als ze gecremeerd zijn. Ik ben ooit bij zo'n crematie geweest, dat is heel indrukwekkend. Je ziet dus vlakbij, zie je hoe zo'n lichaam verbrand wordt. Je ziet ook hoe mensen al voor hun dood naar die plek toe gaan, om te wachten tot ze sterven. Met een familieleden. En daar hangt ook zo permanent een brandlucht. En zij weten dat is overmorgen over 2 dagen ook mijn beurt om daar te zijn. En ook daar schrijft Endo over. Natuurlijk ook weer door een mislukte hoofdfiguur, een mislukte Japanse priester, die uiteindelijk een paria wordt, een dalit, die het smerigste werk alleen maar kan doen, vuilnis ophalen en lijken naar de Ganges dragen. Maar het is zo indrukwekkend geschreven over compassie. En het is eigenlijk wat ik wel eens een keer genoemd heb met de woorden van de tijd dat ik, dat was ongeveer diezelfde tijd denk ik trouwens, dat ik nog bij de priesterarbeiders wilde. Oh nee, dat was eerder. Het is nooit gelukt. Dat is maar goed ook, denk ik, want ik had echt op dat punt ook helemaal mislukt. maar dat had ik niet aangekund op geen enkele manier. Maar Ik heb heel veel contact gehad met de broer van de stichter, Dominique van Jong. Die heb ik wel misschien verteld, die leefde als zwerver op straat. Hij is ook bij mij thuis geweest, ik heb altijd veel contact met hem gehad. Hij ging vooral om met mensen die mislukt waren. Een van zijn, ik weet dat hij, een vriend van hem, een ex-priester, die echt ook net als in deze roman eigenlijk zo werkelijk verloederd was. Die kwam mij tegen, Dominique van Jong kwam hem tegen. En die ex-priester durfde hem bijna niet meer aan te kijken. En die vertelde toen bijna zo spottend over hoe zijn leven mislukt was. En Dominique van Jong omhelst hem en die zegt hem, ik zal je iets vertellen. Je staat op het punt om het allerbelangrijkste te ontdekken wat een mens kan ontdekken in zijn leven. Het allerbelangrijkste en het enige. En dan zegt hij erachter, en dat is tout est grâce. Alles is genade. En dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Dit is wat in dit boek ook doorklinkt. Alles is genade. En ik heb misschien wel eens, sorry dat ik dat herhaal, hoe ouder ik word, hoe dieper ik daarvan overtuigd ben. Wat dat ook is. Gisteren was het een ander thema, dat ging ook over mislukking en verschrikking. Maar dieper dan wat dan ook is daar die grenzeloze compassie en die alles omsluit. Ik weet nog dat Dominique van Jong wel eens zei, een beetje genade bestaat niet, dat is willekeur. Dat accepteer ik nog wel, maar dat naar die genade is grenzeloos. Anders is het willekeur, is geen genade. Niemand kan eruit vallen. En dat ik die titel ooit voor een essay van mij, toen ik dat zelf ontdekt heb, zo genoemd heb. Het is waar ik het meeste mijn hart in blootgelegd heb. Je kunt er niet uitvallen, ik ben daarvan overtuigd. Ik ben daar zo van overtuigd. En dat is ook wat mij zo geraakt heeft in het boeddhisme. Dat uiteindelijk niemand verloren kan gaan. Niemand, nooit. Al was er maar één, ik weet dat maar zo, Abby dat zei, al is er maar één enkele mens die dit levend houdt, die nooit aanvaardt. En dat is ook de reden waarom Dostojevski mij raakte. Al was het maar één iemand die eruit viel, dat kan niet. En daar zou ik dus een paar gewoon flarden van willen voorlezen. Het is ontzettend lang geleden, maar op mijn altaar staat nog altijd een foto van de Japanse, omdat ik haar zo dankbaar hiervoor ben. Onder andere. Ja. Ik moet even kijken hoor. Waar ik het nog heb, heb ik het nog toch boven laten liggen. Ja, Louise, ik heb het boven laten liggen. Op jouw bureau. Dat is erg. Het belangrijkste stuk. Als je wil, dan plak ik het op het einde eraan. Ja, want jij kent het toch. En dan lees ik vast dit voor. En dan kunt u dan naderhand zien waarom dit hem zo raakte. En dat is eigenlijk zijn schreeuw. Dat was een schreeuw van wanhoop. Op een moment in zijn leven waarop hij zichzelf ontdekt. Het is natuurlijk de auteur zelf. Hij geeft het in het boek een andere naam. En het is zo'n wanhopige schreeuw, hij kan niet eens wenen. Maar eindelijk op een bepaald moment, helemaal aan het einde komen die tranen daar toch. Maar dat is op een moment dat hij zo ontdekt dat ondanks alles, dat hij aanvaard is en niet hij, maar iedereen. Iedereen. Ando heeft tussen haakjes ook heel aangrijpend geschreven over Judas. En over dat ook Judas uiteindelijk aanvaard wordt. En allemaal pogingen om duidelijk te maken wat hij zelf heeft ontdekt. Maar zoals wij Kuan Yin kennen, dat altijd nog een prachtige gestalte is, vindt hij dat in de godin, eens kijken of de naam nog ergens erbij staat. Chamunda. Chamunda. Ik zal stukken voorlezen. Toen hij dit beeld zag, dacht hij aan de verschrikkingen die hij gezien had in de oorlog. Afgrijzelijke beelden van verminkte soldaten, van verminkte mensen, van Hiroshima, van Nagasaki. Beelden waarbij je alleen kon tasten naar de kralen van zijn rozenkrans, zijn boeddhistische rozenkrans. En onwillekeurig kwam een passage in hem op uit een sutra. En die sutra en die passage die luidde: en de gehele wereld, en de goden, en de mensen, en alle levende wezens, en ook alle kwade geesten, de meest donkere geesten, ja, elk schepsel zonder uitzondering hoorde de leer van de Boeddha aan en geloofde uiteindelijk en ontving tenslotte uiteindelijk zonder uitzondering deze leer in vreugde. Hoe lang, die zingen wij ook, het bestaan in ruimte en tijd ook mag duren. Wij zingen nog een mooie tekst hè, over wees gegroet. Jij die naar de noodkreten luistert en vooral de hymne aan de wijsheid voorbij alle wijsheid. Dat zijn prachtige teksten, maar het beeld hier is ontdaan van die luister en van die schittering. Kom maar hier, Louise. Kom maar hier, Louise. Je hoeft niet bang voor mij. Dankjewel. Ja. En het is dat beeld wat hem zo raakt en bevrijd op dat moment van zijn wanhoop. Maar ik zal dus eerst nou voorlezen over wat er met hem omgaat. Wat hij ontdekt bij zichzelf. Wat hij niet zag of niet wilde zien. Gedurende al die jaren van zijn schrijven, als romanschrijver, was hij tot de overtuiging gekomen dat er een teken van redding, van verlossing, gezien kan worden in elke menselijke laagheid, hoe duister ook. Hij was vast gaan geloven dat in elke zonde heimelijk de energie van een diepste innerlijke wedergeboorte ten grondslag lag. Juist daarom had hij kunnen geloven als christen, hoe nederig hij zichzelf ook als christen beschouwde. Maar vandaag, toen hij zichzelf voor het eerst zag, moest hij erkennen dat hij geen raad meer wist. Hij wist dat hij ook in zijn schande een teken van verlossing zou moeten ontdekken, maar hij kon het niet. Hij wist nu niet meer wat hij moest doen. Hij wist nu geen orde meer te scheppen. Dit pikzwarte iets, dit nieuwe duistere, dat hij nog in geen enkel boek had durven beschrijven, bleek verborgen te zijn in zijn hart. Dat ontdekte hij nu. Dat stond voor hem vast. Dit pikzwarte iets sluimerde gewoonlijk, had hij nooit gezien. Maar onder bepaalde voorwaarden en situaties, zoals nu, begon het zich plotseling te roeren. En begon het te leven en alles te overheersen. En toen dat eenmaal tot hem doordrong, begon hij als een krankzinnige te schreeuwen. Hij ging de sneeuw in de nacht, alleen. Hij bleef schreeuwen. Hij merkte dat plotseling enkele meters voor hem een ander liep, met een gebogen rug. Eén moment stond hij stil. Ineens wist hij het, is zijn eigen gebogen rug. Hij was die man die verder liep in het duister. Toen begon het te sneeuwen. Ineens was er in al dat witte, als het ware iets dat door de diepste donkerte heen kwam, toch iets van licht. Het leek of de ijle sneeuwvlokken een diepe glans afstraalden. Het licht, midden in dat duister, was vervuld van moederlijke zachtheid, van moederlijke liefde, van moederlijke mededogen. Het leek de man die daar gebogen voor hem uitliep op te nemen. De man verdween. Hij voelde zich duizelig. Hij dacht dat hij het bewustzijn verloor. Hij staarde naar de lege plek. Hij wist dat hij het zelf was die verdween. Maar terwijl hij verdween, leek het licht langzaam in sterkte toe te nemen en hem in te wikkelen. Het beroerde zijn gezicht, het streelde zijn wangen, het smolt op zijn schouders. En eindelijk kwamen toen eindelijk zijn tranen. Heb medelijden met mij, riep hij. De woorden stroomden over haar lippen. Heb medelijden met mij. Heb medelijden met mij die zo in het donker is en zijn verstand kwijtraakt. Het was misschien een herinnering aan een gedicht van Baudelaire. Maar alleen dit gedicht drukte uit wat zijn gevoelens op dit moment maken. Mijn God, waarom leeft een mens die zo is als ik? Waarom heeft u de mens zo gemaakt dat hij zoveel duister in zich heeft? Gij die alles kunt weten, kom ik u voor als een monster. Mijn God, kom ik u voor als een monster. En dan... En dan is het dat ergens, dan schrijft hij dat ook nog ergens in ditzelfde boek, voordat het een gestalte krijgt. Hè. Wat wilde dit alles hem leren, wat nu in donkerte, in zijn eigen donkerte op hem afkwam? Wat wilde een wereld van schande en duisternis hem leren op het moment dat hij wist dat zijn dood dichterbij kwam? Hij begreep het niet. Zijn enige hoop, zijn enige innerlijke zekerheid, die steeds sterker werd, was echter dat het licht, dat vreemde licht, ook zijn schandalige wereld, zijn innerlijke wereld, zou omhullen en zou vergeven. En dan brengt hij dat in de war, in verband met die godin, die wij Kuan Yin noemen, of de wijsheid voorbij alle wijsheid, of de moeder gods. En hij vergelijkt het in dat andere boek ook met de moeder gods, maar zegt, ze is zo totaal anders, ze is zo ontredderd. Maar zij neemt alles op, ook het duistere. Zij blijft voeden wat verloren is, wat afgewezen is door iedereen, terwijl ze niets heeft om te geven als voeding. En dan staat het zo, dat hij dan die passage opleesde. En de gehele wereld, met goden en kwade geesten en elk schepsel, alles hoorde de leer van de Boeddha en geloofde uiteindelijk en zou uiteindelijk die vreugde ontvangen. Alle, zonder uitzondering. Dat was zijn favoriete godin die dit uitdrukte, Chamunda. Chamunda, waarvan men zei dat ze op kerkhoven leefde, tussen de lijken. Ze had hangende borsten als een oude vrouw, terwijl ze nog jong was. En ze bood uit haar verschimpelde borsten aan de kinderen, aan alle hongerende kinderen van de hele wereld, haar voedsel aan, haar melk. Ja, haar buik was hol van honger, haar lichaam geschonden door schorpioenen en gebeten. Zij zat onder de zweren als een vrouwelijke Job. En dit alles onderging ze, de ziekte, de pijn, de vernedering, vooral haar eenzaamheid. En toch bleef ze melk bieden, uit haar borsten, aan iedereen, aan heel de mensheid, aan heel de schepping. Dit had ze hem geleerd, deze Chamunda, die verstikt werd door giftige slangen, mager tot op het bot, en toch kinderen, toch de mensheid, toch de schepping bleef voeden. Daarin had hij de Aziatische moeder ontdekt, die kreunt onder het gewicht van de folteringen van het leven, en toch blijft voeden. En iedereen omhelst. Ze was zo totaal anders dan de gestatige, soms hooghartige, heilige maagd van Europa, die afstandelijk bleef voor hem. Zij was voor hem, wat hij ooit gelezen had in het Oude Testament, hij zegt niet bij waar het is, maar ik denk dat het is een soort voorspelling, misschien was het van Jesaja, maar dat weet ik niet meer, uit de profeten. Hij had gestalte nog luister, zodat wij hem nog konden aanzien. Hij had geen gedaante meer, zodat we nog het verlangen naar hem zouden kunnen kijken. Hij was veracht. Hij was van iedereen verlaten. Hij was de man van smarten. Hij was vertrouwd met alle ziekte. Hij was als iemand voor wie men het gelaat verbergt. En toch, juist hij heeft al onze ziekte op ons genomen en al onze smarten gedragen. En hij, dit is ze voor mij, Chamundra, de moeder van de mensheid. Waarom ben ik naar haar op zoek? En dan zegt hij, ditzelfde vindt hij dan terug in de rivier de Ganges. Hè? Elke keer wanneer ik naar de Ganges kijk, denk ik terug aan Chamunda. Ook de Ganges ontvangt alles, zonder te oordelen. Ze slokt de as op van de mensen, van alle mensen, de goede en de kwade. En ze neemt ze mee, mee naar het licht. Ze stroomt voort. Ze wijst niemand af. Twee keer herhaald. Zij wijst niemand af. Zij is de rivier van liefde, van grenzeloze compassie. Zij is Chamunda. Zij stroomt en aanvaardt alles, alles, ook het lelijkste, ook het meest verlorene, ook het vuilste, en ontfermt zich daarover. Aan het eind van de rivier, de Ganges, leek een vreemd licht te fonkelen in de nacht. Iets als de eeuwigheid zelf. Hij schreef voor zichzelf neer: ik heb nu ontdekt dat er inderdaad een rivier van menselijkheid bestaat. Dat in ons mensen deze compassie tot uitdrukking moet komen, hoe moeilijk ook. Dat wij iedereen moeten aanvaarden. Nooit vrede mogen hebben dat iemand daarbuiten valt. Hoewel ik nog steeds niet weet waar dat einde ligt, hoe de rivier stroomt. Maar één ding weet ik zeker. Eén ding begrijp ik nu. En dat, ondanks alles, dit is waar ik altijd naar verlangd heb. Ondanks al mijn mislukkingen in mijn verleden. Ik weet nu dat deze rivier alle mensen, heel de wereld in zich opneemt en met zich meevoert naar het licht. De smart van deze diepe rivier is de menselijkheid, is de grote genade, is God. En ik maak daar deel van uit. Ze wist niet aan wie ze dit verzonnen gebed verrichtte. Misschien aan wat die afgevallen verloederde priester Otsu haar ooit verteld had. Misschien aan Chamunda. Misschien aan iets wat niet eens een naam had. Misschien aan dat moederlijke wat hij zag in de nacht. Of misschien aan iets groots en eeuwigs dat nooit door niemand kan worden uitgedrukt. En het einde is dan eigenlijk iets wat in de roman, daar eindigt het mee, het ineens heel praktisch maakt. Hij, na deze ervaringen, komt hij de zusters tegen van moeder Teresa, twee of drie zusters van moeder Teresa, die net als die mislukte priester Otsu mensen helpt in hun laatste fase. Ik ben ook ooit een keer in Calcutta geweest en ik ben in dat House of the Dying geweest, waar mensen stierven. En ook in haar orphanage, waar kinderen van de straat, die op straat geboren werden, en eigenlijk door hun moeder in de steek gelaten werden, opgevangen werden. Dus dat is voor mij ook een van de meest indrukwekkende getuigenissen. En zoiets ziet hij daar ook. En hij ziet tegelijk dat het er maar zo weinig zijn. Dat werd ook een keer tegen moeder Teresa trouwens gezegd. Wat u doet, dat is ongeveer 1 op de 100. En de rest, wat denkt u dan van die 99 anderen? Wat doet u eigenlijk? Is dat niet zinloos? En dan zegt ze, meer kan ik niet. Meer kan ik niet. Maar ik moet door dat ene te doen, het vertrouwen krijgen dat dat onuitsprekelijke wat wij God noemen, dat dat zich zal ontfermen over alle anderen. Ook al zie ik het niet. Ook al zie ik het niet gebeuren. En dat eindigt dus met zijn vraag aan een van die nonnen. Waarom doet u dit werk? Waarom doet u dit zinloze werk? Een paar mensen helpen, terwijl de meerderheid omkomt. Ze keek mij aan. Ze zweeg. En eindelijk zei ze, omdat er behalve dit niets in de wereld bestaat waarin wij nog kunnen geloven. Dat is wat wij uitdrukken met onze gelofte en met alles wat wij ook maar doen. Wij gaan terug de stilte.